Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars, goede vrienden, in dit programma Heiligen Getuigen zullen wij u verder voorlezen uit het boek met als titel Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman, geschreven door Robrecht Boudens. We zijn ondertussen gekomen aan het 9e hoofdstuk en dat heeft de titel De Leek in de Kerk. Een theologisch traktaat over de plaats en de rol van de leek in de kerk heeft Newman nooit geschreven. Maar uit diverse episoden is reeds duidelijk gebleken dat hij gewone gelovigen in het kerkelijk leven een actieve rol wenste te zien spelen. Men zal zich herinneren dat hij zijn toesprakencyclus van 1851 afgesloten had met een oproep tot de katholieken hun minderwaardigheidscomplex af te leggen. De kerk had nood aan mondige gelovigen, cultureel ontwikkelden, mensen die er zich bewust van waren dat ze integraal deel uitmaakten van de kerk en bij gevolg ook bereid waren er hun eigen verantwoordelijkheid op te nemen. Voor de gelovigen moet het hartversterkend, voor sommigen misschien ook bevreemdend geklonken hebben, om hem te horen zeggen: ik zou leken willen zien, die niet aanmatigend zijn, niet overijld in het spreken of discussiëren, maar mensen die hun godsdienst kennen, die erin opgaan, die precies weten waar zij staan, waar zij moeten aan vasthouden en waaraan niet. Mensen die zo goed hun geloofswaarheden kennen dat zij deze kunnen verantwoorden. Die zoveel van de geschiedenis afweten dat zij die waarheden kunnen verdedigen. Ik zou verstandige, goed onderwezen leken willen. Ik hoop dat jullie je kennis vergroot, je verstand ontwikkelt, om inzicht te krijgen in de betrekking van de ene waarheid tot de andere, en de dingen te leren zien zoals ze zijn, in te zien hoe geloof en rede zich tot elkaar verhouden, welke de grondslagen en de principes van het katholicisme zijn. De leken zijn te allen tijden de norm van de katholieke geest geweest. Newman had tijdens zijn rectoraat aan de Universiteit van Dublin herhaaldelijk pogingen in het werk gesteld om leken in het beleid te betrekken en zelfs voorgesteld dat men een leek als vicerector zou benoemen. Dit strookte echter geenszins met het 19e eeuws ecclesiologisch denken, waarin de kerk de facto meestal geïdentificeerd werd met de hiërarchie. In de voorgaande bladzijden werd reeds gezegd dat het Iers episcopaat met aan zijn hoofd dokter Cullen aan Newmans voorstellen aanstoot nam, terwijl hij vanuit Rome niet de minste steun kreeg. Een dergelijke situatie beperkte zich overigens niet tot Ierland, zoals in praktisch alle landen terug te vinden. Het was een algemeen verspreide opinie dat de leken in de geestelijke gemeenschap die zij vormden, geregeerd, bestuurd en geleid moesten worden door de hiërarchie. In Frankrijk noemde de verdienstelijke vernieuwer van de liturgie Dom Guéranger het laïcaat radicalitair onbekwaam om enig geestelijk gezag uit te oefenen. Bisschoppen als Monseigneur Parisi, Langres of Clausel de Montaille van Chartres, die een dynamische deelname van de leken aan het kerkelijk leven voorstonden, bleven uitzonderingen. Een uitzondering vormde ook de Duitse bisschoppenconferentie, die de medewerking van de leken op prijs stelde. Overal elders, en zeker in Rome, dacht men er niet aan de leken enige verantwoordelijkheid in de kerk toe te vertrouwen. Monseigneur Talbot, de invloedrijke rector van het Engels seminarie in Rome, was een uitgesproken tegenstander van het toekennen van een actieve rol aan katholieke leken in het kerkelijk leven. Leken waren daartoe niet geschikt en moesten, zonder zich veel vragen te stellen, de kerkelijke leiding volgen. Een halve eeuw later zal deze mentaliteit nog ongewijzigd zijn. Kardinaal Lidochowski noemde het impertinenza vanwege een leek, toen baron von Hügel tot bij kardinaal Rampolla geraakte om met hem een gesprek over de geldigheid van de Anglicaanse wijdingen te hebben. Een dergelijke mentaliteit, die strakke piramidale opvatting van de kerk, stak schril af tegen de opvatting van Newman, die de rol van de leek in de kerk totaal anders zag. Zelfs in zijn gewone correspondentie komen een aantal obiter dicta voor, die erop wijzen hoe groot zijn vertrouwen in de leken was en hoe graag hij zou gezien hebben dat de klerus zich niet bleef vastklampen aan een monopolie in beleid en verantwoordelijkheid dat volgens hem niet te verdedigen viel. Profetische rol van de leek. Reeds in zijn eerste werken had Newman de nadruk gelegd op de profetische rol van de leek. Profeet is hij die namens God verkondigt. In die Arians onderstreepte hij dat de gelovigen God aan het werk moesten laten om in staat te zijn allereerst in hun eigen leven waarheid te onderscheiden van dwaling. Dit gold ook voor de doodgewone christen. In een appendix voor een heruitgave van het boek, bijna 30 jaar later, schreef hij dat de leken zich in de geschiedenis van de kerk vaak de behoeders van het geloof hadden getoond. In menige passus van de preken uit zijn Anglicaanse tijd kwam hij daarop terug. Het geloof werd aan de christenen toevertrouwd. Als ze het in zich tot groei en ontwikkeling lieten komen, zouden ze leren onderscheiden wat verwerpelijk en wat wezenlijk was. De leek hoefde niet alles van bovenuit aangeboden te krijgen. Met Gods hulp en dankzij de trouw aan zijn genade zou zijn inzicht duidelijker worden. Newman wees hierbij ook op het belang van het trouw volgen van het geweten, een thema dat hij later nog nadrukkelijker zou beklemtonen. Elke christen was gehouden te doen wat hij in alle ernst meende te moeten doen. In zijn Via Media ging hij zo ver te stellen dat de nederigste en de geringste onder de christenen zo nodig het geloof tegen de hele kerk in mag verdedigen. Hij heeft daar evenveel recht toe als een bisschop of een aartsbisschop. Van wat hij als waarheid aanzag, moest hij getuigenis durven afleggen. Dan kon hij spreken in naam van God. Hij kon profeet zijn. In zijn essay over de ontwikkeling van de christelijke leer zette hij schijnbaar een stap achteruit. In ieder geval nuanceerde hij zijn standpunt. Hij voegde er een andere invalshoek aan toe. De profetische rol van het christenvolk moest ergens een gezagvolle bekrachtiging krijgen. Wegens de complexiteit en het brede aanbod van het profetische in de kerk, was ergens een onfeilbaar leraar nodig, die kon laten inzien wat authentiek was en wat niet, wat tot de kern behoorde en wat bijkomstig was. Van dat authentieke moest elke christen dan getuigen. Zo was ook voor het gewone volk een profetische rol weggelegd. Vanaf de jaren 50 begon Newman explicieter na te denken over de rol die leken in de kerk konden spelen en hoe ze theologisch het recht hadden in het kerkelijk leven betrokken te worden. Vele jaren na het Dublin-experiment is hij er in een brief nog eens op teruggekomen hoezeer hij het toen betreurd had dat het episcopaat daar de noodzaak niet van ingezien had. Steeds opnieuw had hij moeten vaststellen dat de klerus, en inzonderheid de bisschoppen, er zodanig op aanstuurden de leken elke armslag te ontnemen en hen op afstand te houden, dat sommigen een afkeer kregen van de kerk en dat een aantal onder hen zich van haar verwijderde. Deze brief was gericht aan dokter Fortrell, die gepoogd had Newman in de polemiek te betrekken die rond de Irish University Bill gevoerd werd. Newman ging op dat verzoek niet in, maar nam de gelegenheid te baat om er opnieuw op aan te dringen dat men van de universiteit een ontmoetingsplaats zou maken, waar geestelijken en leken zich zouden voorbereiden om samen een rol te spelen in het kerkelijk leven en een dam op te werpen tegen de dreigende ontkerstening.
Thank you.
de Rambler. Belangrijk voor de kennis van Newman's opvatting over de plaats en de opdracht van de leek in de kerk is vooral een artikel dat hij in The Rambler publiceerde en dat heel veel deining verwekte. The Rambler, in het Nederlands De Zwerver, was in 1848 gesticht door G.M. Capes met de bedoeling bij te dragen tot het vormen van een elite die de vraagstukken die in de actualiteit stonden niet uit de weg zou gaan, maar ze vanuit het katholieke standpunt benaderen. Het blad was later in andere handen overgegaan, namelijk in die van Richard Simpson, een andere Oxford-bekeerling, terwijl de jonge Lord Acton vanaf 1857 mede-eigenaar werd. Simpson en Acton waren loyale katholieken, maar hadden beide vrij liberale visies. Zij aanvaarden het kerkelijk gezag, maar spaarden geenszins de personen die met dat gezag bekleed waren. Soms krijgt men de indruk dat zij er een heimelijk genoegen in vonden de gevoelige oren van sommige lezers te kwetsen, iets waarbij ze weinig begrip aan de dag legden voor de delicate positie waarin het Engelse episcopaat zich bevond. Al hadden ze vaak, wat betreft de kern van de zaak, gelijk. Newman, die min of meer als adviseur optrad, raadde hen aan af te zien van theologische discussies. Maar sommige vraagstukken lagen in randgebieden. Het was moeilijk te beweren dat ze niets met de theologie te maken hadden, toch even moeilijk dat ze alleen maar tot dat domein behoorden. Zo was er de kwestie van de wereldlijke macht van de paus, de weigering van de bisschoppen om mee te werken met de koninklijke commissie, die in 1858 in het leven was geroepen om een onderzoek in te stellen naar de toestand van het volksonderwijs. Historische vragen zoals de evolutie van de verhouding van de paus tot Engeland. Enkele malen raakten de auteurs kwesties aan die de kerkelijke tucht betroffen, en soms waagden zij zich op doctrinair gebied. Ze bekritiseerden de seminarieopleiding zoals die door Trente was vastgelegd en zoals die in de praktijk werd aangetroffen. Ze gaven hun oordeel te kennen over de leer betreffende de eeuwigheid van de straf van de hel. Kortom, de Rambler stond aan de zijde van de progressieven, terwijl de visie van Rome soms met weinig sympathie werd weergegeven en vaak als conservatief werd voorgesteld. Dat Wiseman en het episcopaat in Engeland over het algemeen ongaarne het blad zagen, is een voor de hand liggende conclusie. Een reactie tegen de Rambler kwam ook van ultramontaanse kant. Tot deze groep behoorden enkele vooraanstaande leken, zoals William Ward, die in The Tablet en in The Dublin Review een klankbord vormden. De maat liep over toen het januari-nummer van 1859 een artikel bracht waarin de positie werd bekritiseerd die de bisschoppen hadden aangenomen in de zaak van de commissie voor het onderzoek betreffende het volksonderwijs. Waarom zich distancieren van de niet-katholieke landgenoten, daar waar het om een zaak van algemeen welzijn ging? Cape was bovendien van oordeel dat de katholieke scholen onvoldoende aandacht schonken aan een algemeen menselijke vorming. Het artikel wekte de indruk dat leken aan de hiërarchie wilden voorschrijven welke houding zij dienden aan te nemen. Monseigneur Ullathorne drukte er als eerste bisschop zijn ongenoegen over uit. Het episcopaat besloot het tijdschrift in zijn volgende herderlijke brief af te keuren. Zover kwam het evenwel niet, want er werd een compromisoplossing gevonden, waardoor het blad gewoon verder zou mogen verschijnen. Op voorwaarde dat Simpson zijn ontslag aanbood. Zowel Simpson als Acton richtten zich toen tot Newman, als tot degene die in staat zou zijn het blad te redden. Newman aanvaardde als hoofdredacteur op te treden, na zijn medebroeders van het oratorium daarover geraadpleegd te hebben. Hij aanvaardde uit plicht en zonder enthousiasme en bekende aan zijn bisschop dat deze regeling in feite een offer voor hem betekende. De taak was inderdaad uiterst delicaat. Zoals hij het in een zeer genuanceerd bericht voor de lezers schreef, zou enerzijds een vrijheid van meningsuiting moeten worden gegarandeerd, terwijl het anderzijds toch nodig was op een realistische manier oog te hebben voor wat haalbaar was. Het bestuderen van zaken die voor de lezers interessant waren, werd aangemoedigd, maar tevens werd erop gewezen dat de prerogatieven van het kerkelijk gezag onaangetast bleven. Newman wenste minder kwetsend te werk te gaan, maar hij wilde van de Rambler toch een tijdschrift maken waarin het moderne katholieke denken aan bod zou komen en waarin een poging zou worden gedaan om tot een oplossing te komen van actuele vragen. Zijn eerste bijdrage was in feite reeds een stellingname. In tegenstelling met wat Wiseman dacht, oordeelde Newman dat de leek niet zonder meer woordvoerder van zijn bisschop moest zijn. In zaken waarin het kerkelijk magisterium nog geen stelling had ingenomen, had de leek het recht mee te denken en zijn eigen opinie te hebben, want ook hij was de kerk. De houding van de bisschoppen moest getuigen van een openheid voor alles wat in de kerk leefde. Als de paus, zo schreef hij, er prijs heeft opgesteld de gelovigen te raadplegen voor het uitroepen van een dogma, zoals de onbevlekte ontvangenis van Maria, dan is het toch wel normaal dat zoiets ook zou geschieden voor vragen van praktische aard. Deze uitspraak gaf aanleiding tot een nieuwe polemiek. Het was om op dat punt duidelijker zijn mening uit te drukken dat hij een tweede artikel schreef. Het verscheen in het juli-nummer 1859 en droeg als titel Over het raadplegen van gelovigen in leerstellige aangelegenheden. Vooraleer nader in te gaan op de inhoud van dit artikel, is het goed even terug te keren naar de moeilijkheden die zich na de publicatie van het eerste artikel voordeden. Op 22 mei 1859 ging Monsignor Ullathorne Newman opzoeken en zei hem dat het episcopaat de algemene indruk had dat de Rambler niet volledig van zijn oude geest gezuiverd was. Het blad scheen, zelfs nu het in Newmans handen was, onrust te zaaien onder de leken, die een vredelievende gemeenschap vormden. De katholieken hadden nooit van enige twijfel blijk gegeven. Ze hadden een diep geloof, en het deed alleen maar pijn te vernemen dat zaken op de helling werden gezet en bediscussieerd, die zij altijd aanvaard hadden. Newman antwoordde dat hij een andere kijk op de zaken had en zette zijn visie op de rol van de leek in de kerk duidelijk uiteen. De bisschop liet zich door Newmans argumenten niet overtuigen en toen laatstgenoemde zich liet ontvallen dat hij niet om persoonlijke overwegingen de leiding op zich had genomen van een blad dat hem slechts moeilijkheden bezorgde, stelde Ullathorne hem meteen voor dat hij zijn ontslag zou aanbieden. Newman aanvaarde. Na het verschijnen van het juli-nummer, dat in voorbereiding was, zou hij de publicatie in andere handen doorgeven. Toen Newman in de loop van dit gesprek het woord leken had uitgesproken, had de bisschop gevraagd: de leken, wie zijn dat? En Newman had er droogjes op geantwoord dat zonder hen de kerk er nogal gek zou uitzien. In juli verscheen dan het artikel dat voor zoveel beroering zou zorgen. Het was een rechtvaardiging en een poging tot verduidelijking van wat hij in het mei-nummer had geschreven in verband met de rol van de leek bij het vastleggen van de kerkelijke leer. Hij onderzocht vooral in welke zin men kon spreken van een onfeilbaarheid die bij het godsvolk berustte. Het lag niet in zijn bedoeling verder over de rol van de leek in de kerk uit te weiden. Leek, en geloof. Het eerste deel van het artikel was een theologische benadering. Vooraf behandelde Newman zijn gebruik van het woordje consult, raadplegen, dat door een aantal theologen duidelijk verkeerd geïnterpreteerd was. Hij wees erop dat hij het woord in zijn courante Engelse betekenis gebruikte en pleitte er meteen voor dat theologen ook in staat moesten zijn hun vakjargon terzijde te laten en officiële termen of formuleringen om te zetten in de taal van de gewone leek. In het Latijn heeft consulere een meer beperkte en in de theologie een meer technische betekenis, namelijk de raad inwinnen, met de aanverwante gevoelswaarde van de bereidheid zich toch te onderwerpen aan de naar voren gebrachte mening. Newman bedoelde dat de kerk zich rekenschap moest geven van wat er leefde onder het volk. En zo kwam hij ertoe ook te spreken van de sensus fidelium, het algemeen aanvoelen van de gelovigen, een consensus die men kan zien als een uiting van de onfeilbare kerk. In die zin kan men hen bij gevolg raadplegen in verband met geloofsaangelegenheden, om aan de weet te komen welke de authentieke kerkelijke traditie was. Bij wijze van voorbeeld verwees hij naar de dogmaverklaring van de onbevlekte ontvangenis van Maria. De paus had toen uitdrukkelijk de wens te kennen gegeven te vernemen hoe de gelovigen over de maagd Maria dachten. Om niet verkeerd begrepen te worden, stelde Newman duidelijk dat de sensus fidelium slechts één manier was om de traditie van de kerk te ontdekken. Soms is het episcopaat de spreekbuis, soms zijn het kerkleraren, soms het volk, soms liturgie, riten, ceremoniën, gebruiken, gebeurtenissen, controverse, geestestromingen en de vele andere fenomenen die onder de noemer geschiedenis geplaatst worden. Al deze kanalen konden getuigenis afleggen van de kerkelijke traditie en alle hadden ze een plaats in het theologisch onderzoek. In zijn studie zou Newman zich evenwel beperken tot de stem van de leken als aanwijzing van de traditie. Daarna zette hij uiteen hoe de sensus fidelium hem sinds lang geboeid had. Merkwaardig is wel dat hij zich daarbij ook beriep op Perrone, die tijdens zijn verblijf in Rome, na zijn overgang tot de katholieke kerk, zijn professor in de dogmatiek geweest was. In die jaren, 1846-1847, had hij, naar aanleiding van een kleine studie, met Perrone van gedachten gewisseld over de ontwikkeling van het dogma. In het Rambler-artikel kwam hij daarop terug. De sensus fidelium werd daarbij als een locus theologicus beschouwd en had bij gevolg een wezenlijke rol te spelen in de evolutie van de geloofsleer. Ze was niet in de eigenlijke zin van het woord een constitutief element van het dogma, maar bij het definiëren van een geopenbaarde waarheid moest men er rekening mee houden. Het was hem duidelijk dat wie de sensus fidelium overbeklemd toonde, het gevaar liep in een soort modernisme te geraken. Nam men haar echter helemaal niet in aanmerking, dan zou dat een te statische visie op de kerk en op de geloofsleer tot gevolg hebben. Een dogmatische evolutie, zoals Newman en Perrone ze begrepen, namelijk als een ontwikkeling die ook in het bewustzijn van het godsvolk weerspiegeld werd, was een fenomeen dat wezenlijk tot de openbaringsboodschap behoorde. Ze was niet een vervormingsproces, maar van de zijde van de kerk en van elke gelovige een steeds duidelijker begrijpen van de boodschap. In deze groeiende verduidelijking van de boodschap had de sensus fidelium een belangrijke rol te spelen. In Duitsland had Müller, zowel in Die Einheit der Kirche, 1825, als in zijn bekende Symboliek, 1834, er reeds de aandacht op gevestigd dat aan de leken een organische rol in het lichaam van de kerk moest worden toegekend. Zij waren dragers van de levende traditie, een traditie die in de kerk als een dynamische kracht moest worden aangezien. De traditie was het christendom, beschouwd als leven, uitdrukking van de werking van de Heilige Geest die de kerk leidt en bijstaat, bewaart en vernieuwt. En zij droeg ertoe bij de geopenbaarde waarheid te onderkennen. Müller noemde dit ook Gesamtsinn of kirchliches Bewusstsein. Zonder door Müller beïnvloed te zijn, dacht Newman in dezelfde richting. De sensus fidelium had in de kerk een vitale functie. Zoals in het menselijk organisme een vreemd en schadelijk element uitgestoten wordt, zo ook in het organisme van de kerk. Zij slaagde er steeds in dwaling en ketterij uit te stoten. Newmans visie op de kerk is hierbij belangrijk. Hij zag haar als het geheel van de gelovigen, die het geopenbaarde woord van God, dat ze zelf ontvangen en geloofd hadden, op hun beurt doorgaven. De kerk was voor hem niet enkel de hiërarchie, evenmin als hij enkel uit de leken bestond, maar het hele godsvolk als één lichaam. De sensus ecclesiae zag Newman als een conspiratio van beide groepen, waar wanneer deze door hun gemeenschappelijk getuigenis de mening van de kerk kenbaar maken. Conspiratio heeft hier duidelijk niets te maken met samenzwering. Newman heeft het woord gebruikt in de etymologische betekenis van gemeenschappelijke inspiratie. Het getuigenis van de gelovigen had weliswaar een waarde zonder het toegevoegde getuigenis van de hiërarchie. En de hiërarchie kon getuigenis afleggen los van de leken. Maar het getuigenis van de kerk wordt op een ideale manier gegeven als een gemeenschappelijke conspiratio van herders en gelovigen. Hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat Newman het in deze context niet had over de bisschoppen in hun functie van rechters van het geloof, maar van getuigen van het geloof. Waar hij sprak van de conspiratio van herders en gelovigen, maakte hij abstractie van de lerende functie van paus, bisschoppen of ecumenische concilies en zag zowel hiërarchie als leken als getuigen van het geloof. Beste luisteraars, broeders en zusters, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman. En wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Graag tot een volgende keer.